Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 21. Daarvan vers 1, 3 en 4. 1, 3 en 4 van Psalm 21. gemeente. We doen vanmorgen belijdenis met de woorden van zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus. Laten we in antwoord daarop zingen opnieuw uit Psalm 21 en nu het vijfde vers. 5 van 21 na het amen op de woorden van zondag 17, de belijdenis van onze kerk. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste, hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verworven had, deelachtig kon maken. Ten andere, worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde, de opstanding van Christus is voor ons een zeker pand van onze zalige opstanding. Amen. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, mogen wij vanmorgen, nu we hier samen zijn gekomen door uw goede hand, u vragen om uw komst. Dat u doet, en het is zo groot, Heere. We beseffen het nauwelijks wat we vragen, maar dat u doet wat u deed bij Johannes. Toen hij alleen was op Patmos, u zocht hem op in heerlijkheid en glorie. Hij viel als dood aan uw voeten ter neer. En u legde uw hand op hem. En zou u dat vanmorgen willen doen, Heere? Zich ook aan ons bekendmaken. Als de opgestane die leeft. En uw rechterhand op ons leggen. Bewarend en zegenend. Levengevend. O, dat is onze bede van morgen als we hier samengekomen zijn. U weet hoe het met ons is. U kent onze harten. U weet hoe we hier gekomen zijn, misschien wel op Patmos. Eenzaam en alleen. En dat we de weg die u met ons gaat niet kunnen begrijpen. Hoe kan het ooit nog goed komen dat we met raadsels en vragen door het leven gaan? Op Patmos. En niemand kan ons helpen. We staan er alleen voor, Heere. En wij kunnen zelf de hemel niet beklimmen. Geen ladders. En geen kracht is in ons. Maar wij bidden van u. Wilt u zelf door het woord tot ons komen. U bent toch de opgestane. En u leeft. En u hebt alle macht in hemel en op aarde. En het is wat u zelf ook getuigt. Heer Jezus, ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. En u heeft de sleutels van de hel en van de dood. En daarom bidden wij van u, wilt u vanmorgen het woord gebruiken. Om uw hand op ons te leggen. Raak ons aan. U hebt in uw leven op aarde vele mensen aangeraakt. En ze hadden in zichzelf niets aantrekkelijks. Het waren zieke mensen, melaatse mensen, ja. U hebt zelfs doden aangeraakt. Heren, wilt u dat vanmorgen doen? Wekt u ons op. Richt ons op. Gun leven aan onze ziel. Dan gaan we u loven, heren. U de glorie toebrengen. Dan worden we nieuwe mensen en dan gaan we doen waartoe u ons heeft gemaakt. U groot maken. En daarin ligt toch ook onze zaligheid. Heren, van ons is geen verwachting, maar onze ogen mogen zijn op u. Van wie onze hoop is. En u heeft gezegd, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar zal ik in het midden zijn. Wilt u dan uw woord met kracht laten uitgaan? We bidden van u, wilt u alle die voor eigen rekening leven, inwinnen. Eén woord, Heere, één druppel van uw liefde. En we gaan door de knieën. En we gaan belijden wie wij zijn. Maar we mogen dan ook komen tot de kennis van u. Heere Jezus, en u te kennen, dat is het leven. We bidden van uw zegen ons als u in ons een goed werk begonnen bent, maar we het er misschien zelf niet meer voor kunnen houden, omdat we alles hebben verloren. Maar geef ons hoop op u. Richt onze hoofden op en doe ons uw gunst aanschouwen. Geef een goed uur, dat het mag uitmonden in de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Heere, gedenk in ieder met een taak. De organist, wees met hem. De koster, denk aan hem. De man die beeld en geluid, de techniek bedient, zegen ook hem. Als er oppas is, wees ook in het midden. Bij de kinderen en degene die die oppas verzorgen, mogen verzorgen. Heere, we bidden ook voor onszelf. Vervul onze harten met uw geest. En wees zo in het midden van ons. En denk aan een ieder van ons. De kinderen, onze jongens en meisjes. We dragen ook hen aan u op. Onze jonge vrienden en vriendinnen. Geef hen uw zegen. En zo dragen we elkaar aan u op. Heere, hoor ons. Wees met uw kerk. Zo verward. Verbroken. Verwond. En toch is het uw gemeente, Heere Jezus. Gebruik uw opstandingskracht. Geeft u herleving. Diepe kennis van wie wij zijn. Maar ook een levende kennis van wie u bent. En dan werkt u dwars door kerkmuren heen. Dan brengt u bijeen wat bijeen hoort. Dan mogen we samen zingen. In verwondering over uw genade. Heer, en dan krijgt u de eer. Wilt u daar zorg voor dragen? In ons eigen land, in Europa, ook daarbuiten, wereldwijd. Mogen wij op deze dag de kerk, uw gemeente, uw lichaam, aan u opdragen. Wees ook met hen die er een plekje in mogen innemen, die in uw dienst werkzaam zijn. Uw dienaren die u geroepen hebt, en die ook vandaag de bazuin aan de mond mogen zetten. Geef dat het een helder geluid mag brengen. En dat muren van ongeloof erdoor ineen zullen storten. Heren, we bidden ook voor hen die werkzaam zijn in de zending, evangelisatie. We dragen ook aan u op hen die in islamitische landen werkzaam zijn. Waar het soms ook zo moeilijk is, ook juist in deze tijd. Denk ook aan Marieke. vanuit onze gemeente uitgezonden. Heere, u weet van haar omstandigheden af. We dragen haar aan u op, geeft u moed en kracht. Zo leggen we elkaar voor u neer. Denk aan ons in genade en dat wij uw goedheid, die zo groot is, de eer mogen geven. Wees met hen die thuis meeleven en die misschien wel graag ook hier een plekje hadden ingenomen. Maar laat u vanmorgen zien, Heere, dat u aan tijd nog plaatsgebonden bent. Zegen ook hen. Kom zo bij ons en dat uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen de schrift in het Nieuwe Testament en wel in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Colosse, de Colossense, hoofdstuk 3 en daarvan de verzen 1 tot en met 17. Colossense 3, vers 1 tot 17 is de schriftlezing voor vanmorgen. En het woord van de Heere komt als volgt tot ons vanuit Colossense 3, vers 1. Indien u dan met Christus bent opgewekt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid welke is afgodendienst. Om welke de toorn van God komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, waarin u ook eertijds hebt gewandeld toen u in dezelfde leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk gramschap, toorn, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, omdat u hebt uitgedaan de oude mens met zijn werken. En hebt aangedaan de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doe dan aan als uitverkorene van God, heilige en beminde, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoed, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkaar en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Zoals Christus u vergeven heeft, doet ook u alzo. En boven dit alles doet aan de liefde. De welke is de band der volmaaktheid. En de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook geroepen bent in één lichaam. En wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat u doet met woorden of werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, ter inleiding op de verkondiging laten we met elkaar gaan zingen. En wel uit Psalm 30, de versen 2, 3 en 8. 2, 3 en 8 van Psalm 30. Het maakte diepe indruk op me, het bezoek dat ik alweer vele jaren geleden bracht aan een zijdevlindermuseum in Zeeland. Heel klein museumpje, in een heel klein plaatsje. En het bracht de ontwikkeling in beeld van een zijderups naar een zijdevlinder. Prachtig, zo'n vlinder. Oogstrelend. Grote witte vleugels, heel mooi. In het museum waren vier kastjes naast elkaar. En in het eerste kastje wat groene bladeren. En daarop van die grote rupsen, die kropen daar overheen. Tweede kastje, kon je zien dat die rupsen bezig waren zich te verpoppen. Uit hun eigen lichaampje, heel bijzonder hè. Een draadje, en dan spinnen ze zo om hun eigen lijfje heen. En na verloop van tijd, ja, verstopten ze zich daarin als het ware. In het derde kastje kon je dat zien. Daar lagen eigenlijk alleen maar wel heel mooi. Hè? Witte kokonnen, kokons, poppen. En dan het vierde kastje. Adembenemend. Dan zag je dat die kokons open gingen. En dat die rups eruit kwam, maar ja, heel mooi. Een vlinder, hè. En die lag dan op zo'n blaadje en dan Ja, dan pompte die met bloed zijn vleugels op. En als die dan gevuld waren, dan vloog die zo omhoog. Oh, zijdevlinder. Heb je die wel eens gezien? Ah, dat is echt prachtig. Werkelijk. Zo mooi. Nou, dus eigenlijk een beeld van wat Paulus ook gebruikte over de opstanding. Want zo'n rups wordt een heel ander beestje, maar toch tegelijkertijd blijft het wel hetzelfde diertje. Hè? Het is hetzelfde wezentje. Eerst, nou ja, ik vind zo'n rup eigenlijk een beetje eng. Heb je dat ook? Niet echt mooi, toch? Maar dan zo'n vlinder. Oh, heel anders. En toch hetzelfde diertje. Dat is eigenlijk het beeld wat we wel kunnen gebruiken, illustratie, bij dat waarover Paulus schrijft in de brief aan de gemeente van Colosse. Over de opstanding. De opstanding uit de dood in een nieuw leven. Het graf in, het graf uit. En dat doet Paulus in het bijzonder in het gedeelte dat we samen zojuist hebben gelezen, hoofdstuk 3. Hij zegt in vers 1 namelijk, indien u met Christus bent opgewekt. Dat bent u, zegt hij. Gelovigen in Colosse, u die gelooft, u bent opgewekt. U bent uit het graf. Uit zo'n kokon. Als een vlinder. Zo mooi en nieuw. U bent het indien u met Christus bent opgewekt. En dan voegt hij eraan toe, als dat nu zo is, bedenk dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zoek die aan de rechterhand van God. Nu, het zijn deze woorden die we als uitgangspunt willen nemen voor de verkondiging op deze tweede paasdag, Colossense 3. Ja, ik wil ze graag nog even voorlezen, niet alleen het eerste vers, maar ook 2, 3 en 4, dat gedeelte, waar Paulus schrijft, geïnspireerd door de Heilige Geest. Indien u met Christus bent opgewekt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. En bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Thema voor de preek van morgen, opgewekt met Christus. We willen nagaan hè, wat dat nou betekent, wat is dat? En ook letten op de vermaning, het voorschrift dat Paulus eraan toevoegt. Hè. Dus met Christus opgewekt, dat kun je wel ophouden. Met Christus opgewekt. Gemeente Paulus zit in de gevangenis in Rome als hij omstreeks het jaar 60 na Christus, als hij de pen opneemt en een brief gaat schrijven aan de gemeente van Colosse, een stad in Klein-Azië, het huidige Turkije. En hij heeft bezoek. Epaphras is bij hem. Epaphras, voorganger in Colosse, heeft de lange afstand tussen Colosse en Rome afgelegd om Paulus op te zoeken in zijn omstandigheden en hem vertelt ook hoe het met de gemeente gaat. Epaphras heeft verheugend nieuws. Dan blijkt het hoofdstuk 1 en 2. Hij zegt, de Heere werkt. Hoofdstuk 1, de Heere werkt onder ons. Nou, dat is natuurlijk zo verblijdend als je dat kan vertellen aan elkaar. Hè. We maken deel uit van de gemeente en wat zo wonderlijk is, de Heere werkt in ons midden. Dat is wat Epaphras tegen Paulus mag zeggen. Verheugend nieuws. Ook verontrustend nieuws, minder verheugend, blijkt uit hoofdstuk 2. Er doen in de gemeente allerlei dwalingen de ronde. Onbijbelse gedachten en opvattingen. En het is juist ook om die reden dat Paulus de brief aan de gemeente van Colosse schrijft en aan Epaphras meegeeft. En die brief bestaat eigenlijk, zou je kunnen zeggen, uit twee delen. Het eerste deel, hoofdstuk 1 en 2. Het tweede deel, hoofdstuk 3 en 4. En dan de eerste vier versen van hoofdstuk 3, zou je kunnen zeggen, zijn een soort scharnier tussen die twee delen. Paulus die geeft daarin weer wat hij tot nu toe heeft gezegd in hoofdstuk 1 en 2. En hij sorteert eigenlijk ook, zou je kunnen zeggen, voor op wat hij nu nog gaat schrijven in hoofdstuk 3 en 4. Wat heeft Paulus tot nu toe geschreven in hoofdstuk 1 en 2? Hè? Nou, dat is eigenlijk wat hij zegt in hoofdstuk 3, 1a. Indien u dan met Christus bent opgewekt. Dat is wat ik tot nu toe heb gezegd. U bent gelovigen in Kolosse met Christus opgewekt. U bent met hem opgestaan. Die grote genade is u ten deel gevallen. Dus wie jullie zijn, mensen die met Christus zijn opgewekt. Dat is wat hij tot nu toe heeft gezegd. En dan gaat hij wat verder met wat wij wel dan noemen de paranese. En de vermaning. Het voorschrift. Bedenk dan, hè, zegt hij in vers 1b, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. En in vers 2 voegt hij eraan toe, hè, bedenk de dingen die boven zijn. Zie? En dus, eerst wie jullie zijn en dan het voorschrift. Nou, laten we eerst met elkaar dat nagaan. Hè. Het eerste. Wat Paulus tot nu toe heeft gezegd in hoofdstuk 1 en 2. Wie jullie zijn. Wel, zegt Paulus, jullie zijn met Christus opgewekt. En dan komen we straks wel als vanzelf bij het tweede. Eerst dat eerste, met Christus opgewekt. Wat bedoelt hij daarmee? Wat betekent dat? U bent met Christus opgewekt. Als je dat mag zeggen, wat wil dat dan zeggen? Hoe is dat? Met Christus opgewekt. Om daar zicht op te krijgen is het, en denk ik, eerst goed om stil te staan bij de opwekking, de opstanding van de Heer Jezus zelf. Hè? Want dat is natuurlijk wat de tekst veronderstelt. U bent met Christus opgewekt. Christus is opgewekt, jazeker, uit het graf. En dat is wat we vandaag in het bijzonder ook weer tweede paasdag mogen gedenken. Hij is opgestaan. Zo heerlijk hij als feit toch, hè? Dat Christus leeft, opgewekt is. Nou, dat is zo kostbaar, zo dierbaar, aanbiddelijk. Hij is opgewekt uit het graf. Hij is niet meer in het graf. Dat was hij wel. Jazeker. Hij was erin. 3 dagen. 3 dagen nadat hij de meest verachtelijke dood had kunnen sterven die een mens kan sterven. Ook de meest wrede dood. De dood aan het kruis. Door God vervloekt. Jezus is in het graf gelegd. En dat is een teken dat hij echt gestorven is. Echt. En dat nadat hij zijn ziel heeft uitgestort aan het kruis in de dood. En dat moest hij ook. En dat wilde hij ook. Hij wilde zijn leven geven. Hij wilde betalen met die meest verachtelijke dood. De dood aan het kruis. En dat voor de zonde van allen die hem, ja, in de stilte van de eeuwigheid door God de Vader waren gegeven. Hij betaalde in hun plaats. En de Heer Jezus heeft al die zonden echt zich laten toerekenen. Aan het kruis hing hij beladen met al die zonden. Liegen. Bedriegen. Hoererij. Toorn. Lasterpraat. Hij hing aan het kruis, hè, als de grootste der zondaren ooit op aarde geleefd. Zo hing hij daar. En zelf zonder zonde. Maar toch, God zag hem alsof hij het zelf had gedaan. Rekende het hem toe. En zo hing hij daar om te betalen voor de zonde, om de toorn van God, ja, tot in het diepst van zijn ziel te doordragen. En het is ook wat hij heeft gedaan. Jazeker. Hij heeft de toorn van God over de zonde volkomen gedragen. Hij heeft uitgeroepen, hè, dat is waar wij met Goede Vrijdag ook hebben stilgestaan, hè, dat machtswoord. Tetelestai, voldaan, volbracht. De schuld is verzoend, de prijs is betaald, de toorn van God over de zonde geblust. En daarop is de Heer Jezus in het graf neergelegd. Jozef van Arimathea heeft dat gedaan, hè, samen met enkele mensen die hem daarbij hebben geholpen. Heel voorzichtig, gewikkeld in doeken, in de nis, op de nis daar neergelegd, steen ervoor. En dan lag de Heer Jezus, gestorven en begraven. Maar, wat niemand voor mogelijk hield, en waartoe geen mens in staat is en bij machten, is wat God heeft gedaan. Hij heeft hem opgewekt. Hij zag zijn kind liggen in het graf. En hij zegt, opsta, wakker worden. Oh. En met dat God dat zei, sloeg de Heer Jezus de ogen op. En stond hij op. Hij zette zijn voeten op de aarde. En terwijl hij zijn voeten op de aarde zette, dreunde de aarde en ging er een siddering heen door de schepping. Hij rees op uit de dood. Hij kwam uit het graf tevoorschijn, overwinnaar, triomfator, in heerlijkheid en glorie, in alle luister. O, zo is de Heer Jezus Christus opgewekt, verheven, aan de andere kant van het graf, aan de andere kant van de dood, waar geen zonde meer is, geen kwaad, geen lijden, geen pijn en geen rouw, waar niemand meer zal verouderen. Maar waar iedereen het eeuwige leven mag ontvangen, hij. Tot in alle eeuwigheid. Opgewekt. En dat betekent iets zo kostbaars. Dat betekent God de Vader zegt in feite tegen zijn kind, tegen de Heer Jezus. O mijn lieve zoon. Uw werk is zo volmaakt, zo volkomen. Ik ben er geheel en al tevreden mee. Je hebt de wet volkomen nageleefd, volkomen gehoorzaamd. Helemaal tot in de puntjes toe, met al de liefde van je hart, ik heb het gezien. Maar je hebt de prijs ook zo volkomen betaald. Je hebt de toorn van mij echt geblust, voor gerechtigheid gezorgd. Je hebt zelf uitgeroepen op Goede Vrijdag. Volbracht. Ik zeg het vandaag. Op deze paasdag. Volbracht. O mijn kind. Ik zal niet meer op je toornen. God de Vader heeft gezegd tegen zijn eigen zoon. Ik zal niet meer op je toornen. Nee. Ik zal je nu voor altijd met mijn vaderlijke liefde omringen. En het vriendelijk licht van mijn aangezicht zal je voor altijd bestralen. Zie. Nou, Christus. Dat is zo'n kostbaar heilsfeit, hè? Opgewekt. En hij wandelt in een nieuw lichaam als echt mens. Als echt mens. Met een verheerlijk lichaam. Wij kunnen geen woorden bedenken hoezeer God de Vader zijn zoon lief heeft. Dat laat zich niet uitdrukken. Goddelijke liefde. Hartelijke liefde, intense liefde. En nou zegt Paulus, o Colossense gelovigen, u die in de Heer Jezus gelooft, Christus is opgewekt. U ook. Met hem, u leeft, waarin Christus deelt, daarin deelt u ook. Wat Christus ontvangt, dat ontvangt u ook. U bent met hem opgewekt. U bent in het graf geweest, in die kokon. Met al je zonden. Maar u bent er ook uit, als die vlinder. En u bent een nieuwe mens, een nieuwe schepping, volmaakt, heilig, heerlijk, met Christus opgewekt. Ja, dat is wel een bijzondere uitdrukking eigenlijk, hè? Met Christus opgewekt, die Paulus hier gebruikt. Met Christus. Met. In dat stukje, dat viel me net nog op toen we het lazen, misschien u ook wel. Het staat eigenlijk een aantal keren, hè? Met Christus. Paulus die gebruikt deze uitdrukking heel vaak, ook wel in Christus. En dat is ook zo'n uitdrukking. Ja, in Christus, daar moet je eigenlijk niet overheen lezen. Dat heb ik zelf heel lang gedaan. Totdat mijn oog daarop viel en we met elkaar daar ook over in gesprek waren, hè, en met anderen. En toen dacht ik, maar wat betekent dat nou eigenlijk? Hè? In Christus, met Christus. Hoe kun je in Christus zijn? Dat was de vraag. In Christus zijn. Wat is dat? Nou, dat, als je dat mag zien, dat is een rijkdom. Enorm. Een heel bijzondere uitdrukking. Paulus gebruikt die vele malen. Ook in deze brief aan de Colossenzen, maar ook in zijn andere brieven. Tientallen malen. In Christus zijn. Dat is een uitdrukking. Heel rijk. Betekent eigenlijk, hè, dat je. Ja, dat je eigenlijk op een. Allerinnigste manier. Verbonden bent aan de Heer Jezus. Zo innig dat je kunt zeggen dat je in Hem bent. Je bent aan Hem verbonden heel nauw. Heel innig. In Christus. Ja, er is een band gelegd tussen jou en de Heer Jezus. Je kunt Hem niet zien met deze ogen. Je kunt die band ook niet aanraken met je handen. Maar die is niet tastbaar. Hè? Maar ze is er wel. Even zeker alsof je ze wel zou kunnen zien. En alsof je ze wel zou kunnen tasten. Een echte, reële band. Maar dan wel een geestelijke band. Maar geestelijk wil niet zeggen minder waar of minder werkelijk. Integendeel, juist meer waar, meer werkelijk. Een echte, nauwe, innige band. Zo nauw dat je kunt zeggen, je bent in de Heer Jezus. En die band die wordt gelegd. Wanneer? Die band die wordt gelegd zodra je midden in de nood van je leven, van zonde, schuld en oordeel, en je geen weg weet en geen kant op kunt, als dan het woord open gaat, hè, en het woord kracht gaat doen in je leven, en de Heer Jezus zich door het woord in je hart bekend gaat maken, zie, hier ben ik, en zichzelf aan je bekend maakt. En je mag tot Hem in het geloof de toevlucht nemen met een groot geloof of een zwak geloof. Maar je mag Hem zien. Op dat moment, zodra je de toevlucht neemt tot Christus, wordt die band, die onverbreekbare band, gelegd. En als die band wordt gelegd, ja, dan ben je één met de opgestane levensvorst. Zo één. Heb je wel eens een boom gezien met een. Ja, dat. Ja, denk wel hier trouwens. Hè, hier zijn wel boomkwekers, toch? Met zo'n rankje in zo'n stammetje ingeënt. En nou, als je dat doet. Eerst moet dat heel voorzichtig, hè, met plastic eromheen of zo. Maar na verloop van tijd, dan groeit zo'n rankje helemaal één in zo'n stam. En. Ja, het is wel een rankje en het is wel een stam, maar het zit gewoon helemaal nauw aan elkaar verbonden. Zo nauw, je kunt eigenlijk niet meer zien dat het ooit erin geënt is. Nou, zo nauw wordt nu een gelovige op het moment dat hij tot Christus uitgaat, één met de Heer Jezus. Als je dat bent, Paulus zegt, dan ben je in deze verse, met hem begraven, dat zegt hij ook in vers 3, en met hem opgewekt. Dat geldt. Als je met van de Heer Jezus bent, dan geldt echt van al wat hij heeft gedaan, dat staat op uw rekening. Dat heeft u gedaan. God zegt, Jan, wat Christus deed, dat deed u. Eén met hem, dat betekent met hem begraven. Dat wil zeggen, nou zie Christus in het graf liggen. Met al die zonden hem toegerekend. Een samenknoopsel, hoe staat dat in het woord, van ongerechtigheid. Een bundel van ongerechtigheid. Dat ligt in het graf. uw ongerechtigheid, al uw zonden, die liggen in het graf. Die zijn weg. Die zijn weggedragen door de Heer Jezus. Die zijn begraven. Maar oh, nou geldt ook het andere. U bent ook met hem opgewekt in een nieuw leven. Toen Christus opstond in heerlijkheid, stond u op. U bent opgestaan met hem. U leeft in nauwe vereniging met hem. Hij leeft. En u ook. Dat betekent dat alle die geloven in de Heer Jezus, ja, die mogen worden verkondigd. U bent een nieuwe schepping. U bent een nieuwe mens. U bent één met Christus. U bent aan de andere kant van het graf. U bent door de dood heen. En u leeft. U hebt het eeuwige leven. Al het oude is voorbij gegaan en het is alles nieuw geworden. U die gelooft, bent nieuw, rechtvaardig, heilig, volmaakt. Van alle die geloven in de Heer Jezus geldt. Opgewekt met Christus in een nieuw leven. Een leven dat nou alleen maar uit is op de eer en de glorie van God. Je hoort bij de nieuwe schepping. Nu reeds, u bent als een vlinder uit die kokon tevoorschijn gekomen. Vliegend in het licht, het glinsterende licht van de zon der gerechtigheid. Je bent een nieuwe schepping. Ja. Dat moet je niet nog worden. Dat ben je. Dat ben je. Daar moet je niet nog je best voor gaan doen. Helemaal niet. Dat ben je. Je bent een nieuwe schepping. Dat is je, zo zeiden vroeger de kinderen van de Heer dat, hè? Dat is je staat. Je staat, dat is een woord dat moet onthouden. Hè? Positie, zo kun je het ook zeggen. Je staat, je positie, dat is wie je bent door het geloof in de Heer Jezus. Dan ben je, Paulus zegt, hè, Colossenzen 2 vers 10. Je bent in Christus, in de nauwe vereniging met hem, volmaakt. Geheel en al. Nou, dat Paulus zegt. Een nieuwe mens. Gelovige in Colossen. U bent opgewekt met Christus. En daarom, u maakt deel uit van de nieuwe schepping. Nu. Dat mogen nu alle worden verkondigd aan wie de Heer Jezus zichzelf heeft geopenbaard. En die tot Christus de toevlucht hebben genomen. Door het geloof. Mag ik u dat vanmorgen vragen? Heeft de Heer Jezus zich aan je geopenbaard? In je leven? Heb je zijn stem mogen horen? Zijn roepstem. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Als je zijn roepstem hoort, wat gebeurt er dan, dominee? Ja, dan wordt het persoonlijk. Hè? Dan heb je al vele malen gehoord dat de Heer Jezus roept en dat zijn roepstem uitgaat. En dat is ook wat je wel voor waar hebt gehouden, hoor. Maar hè, dat, ja, dat is ook zo, maar daar heb je ook mee geworsteld. Hè, van ja, maar is het nou ook echt voor mij? En roept hij mij ook? Als de roepstem van de Heer Jezus kracht doet in je leven, ja, dan zie je. En dan wordt het waar dat hij je ook echt roept. En dan zie je, o Heer Jezus, maar heb u ook echt mij op het oog? Ja, ik zie het. U ziet mij, uw oog ziet mij. En dan mag je in zijn ogen zien. Enkel liefde, en zie het vanmorgen. Zijn ogen zijn zulke vriendelijke ogen. Zachtmoedige ogen. Hij nodigt. Ken je zijn ogen? Heb je gezien in zijn ogen? Heb je zijn roepstem mogen horen? Ach, misschien zeg je vanmorgen, ja, daar zit ik nou eigenlijk mee, dominee. Dat weet ik, dat is bij mij steeds onder vuur. Nou, dat is bij Gods kinderen vaak ook onder vuur. Hè? Ken ik dat nou echt? Als je dat nou vanmorgen, ja, is hij mij geopenbaard? Als je daar nou vanmorgen mee worstelt, hè, en je zegt van, ja, ik kom daar niet uit. Dan zou ik vanmorgen willen zeggen, kijk dan niet zozeer terug in je eigen leven. Dat is wat, waar we heel erg toe geneigd zijn. Is de Heer in mijn leven begonnen? En ja, dan zeggen we, ja, dat kan ik toch eigenlijk ook niet van mezelf hebben, denk ik. Hè? Nou, dat zou zomaar wel kunnen, hoor. Echt waar. Hè? Wij hebben arglistige harten. Dus ik zou zeggen, bouw niet op wat in het verleden is gebeurd in je leven, hoe kostbaar ook. Hè? Maar zak door je bekering heen als je denkt dat je bekeerd bent. En als je het niet weet. Oh, zie dan vanmorgen. Op deze Heer Jezus. En ik zou echt weer willen oproepen vanmorgen om jezelf echt totaal af te schrijven. Hè? En zeggen, ja, ik heb echt niks hoor in mijzelf. Hè? Ik zit hier als een schuldige zondaar. En ik sta hier als een schuldige zondaar in mijzelf. Ach, wat valt er toch van ons te zeggen. Erken dat vanmorgen. Beleid het. Want... En zie dan ook vanmorgen de roepende Heer Jezus, de nodigende Heiland. O, hij komt in het gewaad van zijn woord en hij zegt, ja, zoals ik nou op Patmos verscheen aan Johannes, zo verschijn ik vanmorgen ook door het woord. Zie, hier ben ik, ben dood geweest en ik leef. En is je dat nou, als je Openbaring leest, nooit opgevallen dat de Heer Jezus in heerlijkheid verschijnt? Maar dan legt hij zo lieflijk zijn hand op Johannes neer. En zo is hij vanmorgen ook. Heerlijk opgestaan. Hij nodigt, zo vriendelijk, echt. Hij zegt, kom tot mij. Zie het hart van de Heiland. Hij roept u. Mij ook, dominee, maar ik ervaar niets. Ja, maar let niet op wat je voelt. Wat je voelt maakt de roepstem van de Heer Jezus niet waar. Dat hij roept, dat is waar. Let op zijn roepstem. Hij nodigt zondaren. Wend u tot mij en word behouden. En o, alle die nu tot hem de toevlucht nemen. Ja, die laat hij vanmorgen verkondigen. U bent met mij. Eén met mij. Verenigd. En wie verenigd met mij is... Die is ook met mij opgewekt in een nieuw leven. Dat laat hij je verkondigen. U bent volmaakt. Een nieuwe schepping. Helemaal. Ja, dominee, is dat echt zo? Ik kom in mijzelf juist zo het tegenovergestelde tegen. Niet het nieuwe. Het oude. Niet het geestelijke, maar het vleeselijke. Ah ja, dat is ook zo. Hè. Wat je bij jezelf waarneemt. Niet best. Dat blijft hoor. En echt, hoe langer je op de weg raakt, hè, hoe meer je van jezelf gaat tegenkomen. En hoe meer tekort, hoe meer zonde, hoe meer, nou dat. Maar, toch is dit zo. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Een nieuw schepsel. Oh, dat is wat God laat verkondigen. En niet wat je ervaart is waar. Ik ervaar het tegenovergesteld. Hè? Nieuw. Dan denk ik van, ben jij nieuw, een nieuwe mens? Verre van dat jij nieuw bent. Maar dan zeg ik, nee, maar toch, hier staat het. God zegt het en niet wat ik ervaar is waar. Maar wat God zegt, dat is echt. En God zegt wie in Christus Jezus gelooft. Oh, die zit vanmorgen hier in de kerk in Waarder. Ja, ik vind het zo groot. Die zit vanmorgen hier in Waarder als een heilige. Zonder zon. Rij. Nou, dat is me toch wel. Helemaal volmaakt. Ah ja, zeker. Wat je ervaart is vaak zo anders, hè. Dat is ook waarom Paulus zegt in vers 3. Ons leven is met Christus in God verborgen. Paulus ziet er eigenlijk ook niks van. Nou, niks, nee. Weinig, hè. Maar toch is het waar. Ik ben opgewekt met Christus. Dat is je staat, je positie, wat God zegt. En dat betekent, u bent nieuw. En dat betekent ook dat je, ja, dat je deelt in de liefde van God de Vader. Van, ja. Wat nou God de Vader zegt tegen zijn eigen zoon. O mijn kind. kind, ik heb u zo lief. Zo lief, zo lief. Dat zegt hij tegen alle die van Christus zijn. Ik heb u zo lief. Zo lief, zo lief. Met een tere vaderlijke liefde, daarom gaf ik mijn zoon voor u. Zo lief. Dat kun je toch niet begrijpen, hè? Ja, en dat is dan het grote wonder. Hè? Dan heb je er niks voor gedaan, hè, zelf. Niks voor gedaan. Christus heeft alles gedaan. Daarom is het, hè, op grond van zijn werk. Daarom kan God zeggen tegen u, ik heb u lief. Dan heb je er nog niks voor gedaan. Dan mag je het zo ontvangen. Nou, dat is me toch rijk. Hè, dan geeft God het allerbeste aan de allerslechtste, zonder dat hij er iets voor terugvraagt. Nou, dat is nou genade. O, is dat niet een reden voor verwondering opgewekt met de Heer Jezus Christus, voor eeuwig delend in de liefde van God. Nu zegt Paulus, als dit nu zo is. Als dit nu zo is. Ja, hij zegt, bedenk dan de dingen die boven zijn. Als dit nu zo is. Dat je om niet, zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen, omdat Christus alles heeft gedaan, deelt in de liefde van God. Ah, zegt Paulus, zul je dan nog in de dingen van beneden leven? Nee, toch? Zul je dan nog bij het oude leven? U bent nieuw. U bent nieuw, dat hoeft u niet te worden, daar bent u. Nou, als u nieuw bent, zult u dan terugkeren in dat oude? Zult u dan niet leven zoals u bent? Als een nieuwe mens, zult u dan niet wandelen als een nieuwe schepping? Zult u zich dan gedragen als een oude schepping, terwijl u nieuw bent? Zie, nou, dat is wat Paulus zegt. En daarom is die volgorde wel heel belangrijk, hè, die hij hier aanhoudt. Eerst weten wie je bent in de Heer Jezus Christus. Dat moet verkondigd worden, keer op keer. Omdat ik het er zelf niet voor kan houden als ik op mezelf zie. Daarom moet ik het keer op keer horen. Maar als je het dan mag geloven dat je het bent. Ja, dan zeg je, Heer, is dat werkelijk zo? Ja, het is zo. En dan zegt God, nou, als het dan zo is, hè, en je bent een nieuwe schepping. Wandel dan, dan. Ja, dat klinkt niet als een soort, nou moet je dit of dat. Nee, nee, maar dan is het een evangelische vermaning. Maar als je nou nieuw bent, hè, ah, dan zul je toch ook wel nieuw wandelen. Toch? Dan ga je toch niet meer de dingen van beneden bedenken. Bedenk dan de dingen van boven. En niet als bijdrage aan je zaligheid of zo. Ook niet, hoor ik als mensen zeggen, ja, dan moet ik iets terug doen. Nou, u hoeft niks terug te doen, hoor. Het is alles genade, hè? Maar dat wordt je verlangen. Dus je hart verwonderd over de liefde en de goedheid van God. Kijk, en als dan je hart zo zacht is, hè, dan komt ook de vermaning. Nou, bedenk dan de dingen die boven zijn. Bedoelt Paulus daarmee? De dingen die boven zijn. En niet de dingen die beneden zijn. Ja, wat wil hij daar nou mee zeggen? Hè? De dingen van boven. De dingen van beneden. Nou, de dingen van boven zijn de dingen van de hemel. En de dingen van beneden, de dingen van de wereld. Zoek de dingen die boven zijn. En Paulus bedoelt niet te zeggen, hè, van, ja, leef nu je leven en wees nu vooral alleen maar bezig met geestelijke zaken. Hè. Zo van, trek je eigenlijk helemaal terug in een klooster of zo. Hè, dat je op een eiland gaat leven en dat je eigenlijk met de wereld, nou ja, de wereld, nee hoor, daar heb ik niet meer mee te van doen. Nee, nee, dat bedoelt Paulus niet te zeggen. Tuurlijk, hij bedoelt ook wel te zeggen van, zeker ook juist wel, hè. Bedenk de dingen die boven zijn, hè. Richt je ook op de toekomst die komt, het eeuwige hemelleven. Maar niet zo dat je je uit de wereld gaat wegtrekken. Dat je zegt van, nou, ik geef mijn baan op, want ja, dat is maar een baan. Nee, nee, helemaal niet. Juist niet. Paulus zegt, leef wel in de wereld, hè, en doe je werk. Op school, op het kantoor, op de boerderij. Dat is maar niet van, nou, ja, daar hangt er ook nog een beetje bij, ik moet ook nog wel werken of zo. Integendeel, dat is je roeping. Dat is maar niet zoiets van, nou ja, dat lijkt maar heel gewoon, hè, mijn werk. Nee, nee, dat is juist heel bijzonder als je timmerman bent. Of metselaar of monteur. Of agrariër. Hè, dat is, of juffrouw. Prachtig, als je dat mag doen. Hè, als je zo je werk mag hebben. In deze samenleving, dat is wat God wil. Maar dan zegt Paulus wel, hè, doe dan dat wat je doet. Zoek de dingen die boven zijn. Dat wil dan zeggen van, doe dat dan wel naar de, dat is wat Paulus bedoelt, hè, naar de waarden en de normen die van boven zijn. Naar de principes die van boven zijn. En naar de principes, de regels, de waarden, de normen die gelden in het koninkrijk van God. Je bent opgewekt met Christus. Leef dan volgens zijn, ja, zijn normen, zijn waarden, zijn principes. Dat bedoelt Paulus. Laat je niet leiden door de principes van de wereld. Maar laat je juist leiden door de principes van het koninkrijk van God. Niet door die van de wereld. Ja, ik denk dat de principes van de wereld in de tijd van Paulus, ja, niet veel hebben verschild van de principes van de wereld van ons, hè, van vandaag. Wat zijn de principes van de wereld, van beneden? Ja, als je Paulus leest, hè, een vervolger van Colossenzen 3, dan noemt hij een aantal zaken. Ik denk dat je die zou kunnen terugbrengen tot twee. Ik moet denken aan een boek van een Amerikaanse psychiater. Een Jood, een zeer geleerd man. Hij heeft een boek geschreven aan een beetje het einde van zijn praktijk. En hij zegt, ik heb vele honderden mensen in mijn praktijk gesproken. En nou ja, wat ze hebben verteld ook, geanalyseerd en over nagedacht. Hij zegt, en wat ik nou tegenkom, zijn eigenlijk twee dingen die mensen leiden. Twee principes. Twee principes waardoor mensen in hun doen en laten worden gedreven. Weet je welke hij noemde? Hij zegt, hebzucht. Dat is wat ik tegenkom. Joodse psychiater. Hè? Hebzucht en eerzucht. Die twee. Hebzucht. Mensen willen dingen hebben. Daar laten ze zich door leiden. Dingen willen hebben. Luxe dingen, mooie dingen, artikelen. Ja, je hebt ze helemaal niet nodig en ze zijn op zich niet eens verkeerd. Maar je wil ze toch wel graag hebben, omdat je denkt, als ik ze heb, dan word ik gelukkig. En eerzucht, hè, waardering zoeken, toejuiching, dat mensen goed over je denken. Dat is toch wel aangenaam. Hè? Dat je uit bent op waardering, krijg je die, dan voel je je goed, krijg je ze niet, dan voel je je niet goed. Nou, die twee dingen, hè, dat zijn dingen van beneden, hebzucht. En het leidt het niet tot wat Paulus zegt in vers 5, hè, tot jaloezie en tot gierigheid, hè. En eerzucht, hè, brengt het niet teweeg wat Paulus noemt in vers 7. Toorn, woede, laster. En Paulus zegt, dat zijn de dingen van beneden. Zoek die niet, u bent nieuw. U bent met Christus opgewekt. Als u met Christus bent opgewekt, hij zegt, dan heeft u alles. Ja, dan heb je alles. In hem heb je alles waarnaar je hart verlangt. In hem heb je alles wat je nodig hebt. Zul je dan nog inhalig zijn? Als je de Heer Jezus hebt als je koning, priester en profeet. Zul je dan nog op je centen gaan zitten? Zul je dan nog frekkerig zijn? Als je alles hebt? Nee, zegt Paulus, doe precies andersom. Deel uit. Wees royaal. Ja, maar hou ik zelf niks over. Oma van mijn moeder, het schiet zo even in mijn gedachten. De oma van mijn vrouw. Oma Spijk noemden wij die. Die had een teer leven met de Heer. Echt. Daar ging zoveel van uit. Als je bij haar kwam, dan proefde je iets van de goedheid van de Heer. Daar deed die vrouw geen moeite voor, maar dat gebeurde. Omdat ze zo dicht als zondares bij de Heer leefde. Die vrouw, die kreeg geld. En echt waar, dat zeiden we wel eens van, nou, voordat ze het heeft ontvangen, heeft ze alweer weggegeven. Dan zei wel eens, ja maar moeder, je moet zelf ook leven. Ja, maar de Heer zal wel zorgen. Nou, snap je dat? Nou, dat hè. Als je weten mag, Christus zorgt voor mij. Ik ben met hem één. Zoek niet meer de dingen van beneden. Nou, ik geef het... Nee, deel uit. En als je hoort dat iemand een rekening niet kan betalen, een gasrekening of zo, hè? Nou, dan zeg ik, geef maar aan mij, joh. Geef maar aan mij. Nou, dat. Niet inhalig, hebzuchtig, maar gul, royaal. Ook niet uit op waardering, zegt Paulus. Doe juist het andersom. Bedenk de dingen van boven. Als je toch, als je toch mag weten dat je met de Heer Jezus bent opgewekt in een nieuw leven. Dan mag je weten dat zonder dat je zelf er iets aan hoeft te doen. God de Vader je. Ja, dat is groot door dit. De glimlach. Ken je daar iets van? De glimlach van God de Vader. Dat maakt je zo teren, toch? Dat maakt je zo klein. O Vader, wilt u in liefde op mij neerzien? Op mij. En dat vanwege het dierbare werk van uw lieve zoon. Ik kan daar niets aan toe of afdoen. Als je dat toch mag weten. Dat Vader zijn zoon voor mij heeft gegeven. En dat hij mij nu lief heeft met een eeuwige vaderlijke liefde. Zal ik mij nog druk maken om de waardering van een nietig schepsel? Zal ik bang zijn voor de visie van een ander op wat ik doe? Ach, moet ik me daarvoor inspannen? Heb ik dan nog mensenvrees? Ja, ik heb het hoor. En ik heb ook zo graag waardering. Dat is echt zo ellendig. Maar Paulus zegt nee, bedenk de dingen van boven. God heb je lief. En als je dat mag zien, hè, kijk, dan ga je jezelf ervoor over hebben, hè? Voor de dienst van de Heer. Wat er ook van komt. Wat de prijs ook is. Wat het ook kost. Dan kan je ook nederig zijn. Hè? Dan kan je gaan buigen. Hè? Dan kan je over je heen laten lopen. Op je werk. Ja, die man, ja, dat is een christen. Nou, laat die maar zitten op die plek. Hoor. Die geven geen promotie. Ben je wijs? Laat maar zitten daar. En als je dat dan ter oren komt. Hè? Nou, in het vlees dan zeg je, wat? Maar als je dat mag weten. Ja, maar Vader lacht mij toe. Dan denk je, nou, loop maar over me heen. Heen en weer. Ik mag weten dat God mij lief heeft. En dat is mij zo alles waard. Nou zo. Zie. Zo rijk. God ziet in gunst op mij neer. Kijk, dat maakt ook niet. En dat wil ik er ook wel aan toevoegen. Maakt ook niet dat je een soort onaantastbaar mens wordt of zo. Dat ook niet. Hè? Van een, ja, die man die is onbenaderbaar. Joh. Nee, juist niet. Als je mag weten dat je wandelt in de liefde van God. Ja, dan word je ook kwetsbaar. Hè? Dan zeg je ook van... Nou, als je nou iets te zeggen hebt of zo over me dan, geef maar aan. Snap je? En dan word je ook kwetsbaar. Nou, dat zijn de dingen van boven en beneden. Iets daarover gezegd. Ja, we stippen maar aan vanmorgen. Maar we gaan nu wel eindigen. Dus wat Paulus zegt, hè, indien u nou met Christus bent opgewekt, zoek de dingen die boven zijn. U bent een nieuwe schepping, een nieuwe mens. Dat bent u. Oh, ik vind dit wel een aangevochten zaak. Vind je dat niet? Een nieuwe mens. Wat je bij jezelf ziet is zo anders. Hè? Catechisme zegt ook, hè, is maar een klein beginsel. Kijk, ik geloof niet in grote stappen snel thuis of zo. Hoor. Nee. In de heiliging gaat het zo niet. Nee, een klein beginsel. Ik hoorde ooit mijn eigen dominee een keer zeggen, het is zo klein dat je het zelf niet ziet. Nou ja, misschien mag je daar toch iets van zien. Hè? Maar het is een klein allerheiligste. De allerheiligste. Hebben een allerklein beginseltje. Nou, dus het is een aangevochten zaak, hè, dat je een nieuwe mens bent. Zeker, dat is een aangevochten zaak. Echt. Het vlees blijft je aankleven. Het vlees onderwerpt zich aan de wet van God niet. Maar daarom wil ik eindigen met wat Paulus schrijft in vers 4. Dat is een kostbaar vers. Hij zegt, wanneer Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult u ook met hem worden geopenbaard in heerlijkheid. Hij zegt, de dag komt waarop de opgestane levensvorst zal terugkeren op de wolken van de hemel. Alle oog zal hem zien. In glorie, in heerlijkheid. Echt mens, met een verheerlijk lichaam. Oh, hij zal schitteren als de zon. Alle oog zal hem zien. Maar op die dag, als Christus zich op de wolken van de heerlijk van de hemel openbaart. En zegt, zie hier ben ik. En we zien hem als echt mens. Paulus zegt, dan zult ook u, die de Heere vreest, openbaar worden in heerlijkheid. Ja, ja. Dan zult u ook echt tevoorschijn komen. Dan zult u ook echt worden wie u nu al bent. Een nieuwe mens in heerlijkheid. Met een nieuw lichaam. Oh, wat een dag zal dat zijn. Dan mogen wij wandelen opgewekt in een nieuw lichaam. Ja, kijk, dit lichaam, dat mag wel eens iets ervaren van de liefde van God, hè. Maar het kan er niet veel van hebben, want dan zou het verteren. Maar dan krijg je een lichaam dat geschikt zal zijn om veel van de liefde van Christus te mogen ervaren. Maar dan zal je ook een lichaam en dan zal je niet meer zondigen. Dan zal je niet meer zondigen. Niet meer. Dan ben je er voor altijd van verlost. En dan mag je leven voor eeuwig. Ja, tot zijn eer en tot zijn glorie. Kijk, dan worden we openbaar wie we zijn. Dan is het vlees echt afgelegd. Dat is nu al afgelegd hoor, echt. Maar dan echt, dan ervaar je het ook niet meer. Dan heb je er geen hinder meer van. Nu wel, hè. Oh, je sleept het mee, man. Maar dan niet meer. Dan mag je ongehinderd, ongestoord. Ja. Dan mag je ontvangen verzadiging van vreugde. En dan laten we daarmee eindigen. Ontvangen, verzadiging van vreugde. Als je dan elkaar ziet op die dag, hè, dan zeg je, je lijkt op mijn meester. Zijn beeld gelijk. Dan gaat het alleen om Christus. En ook om God de Vader, die nu zo'n kostbare gave heeft willen geven aan zulke mensen. En gaan we echt zingen, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Amen. Laten wij samen zingen Psalm 89, 7 en 8. 7 en 8, Psalm 89.
Thank you.
Dank voor uw woord, Heere Jezus. U komt alle glorie toe. U bent opgestaan. En dat laat u zondaren weten. Door ze op te zoeken en levend te maken. Op te wekken. Sta op. En dat laat u ze weten door uw liefde hem mee te delen en uw genade. Door ze te laten geloven dat al wat van hen is, in het graf is. O Heere, het is zo wonderlijk. Is dat wat we ervaren en dagelijks tegenkomen. Ons vlees, ons ik, gestorven en zijn wij nieuwe mensen. Laat ons bedenken de dingen die boven zijn, Heere, ook in de week die voor ligt. En als we u nu niet kennen, o, wij bidden u. Laat ons dan als dood neervallen aan uw voeten. Als een uitgewerkt, uitgedacht zondaar. Om in u het eeuwige leven te mogen ontvangen. Leg uw hand op ons. En dank voor deze dienst. Verzoen al wat van ons is. Het gaat er overal doorheen. Maar verzoen het en zegen dat wat van u is. En mogen wij zo op deze dag bedenken dat u aan de rechterhand van Vader zit en dat u leeft. En dat u de prijs hebt voldaan en alles hebt volbracht. U zij de eer. U bent zo goed en zo liefdevol en zo genaderijk. Wat een vriendelijke ontfermer bent u. U vraagt niets. En u geeft alles, u geeft uzelf. U zij de eer, Heere Jezus, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten wij tot slot zingen 68, het tweede vers. Heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.